Schriftlezing vindt u vanmiddag opnieuw in het Nieuwe Testament. De eerste brief die Paulus geschreven heeft aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 16, vanaf vers 10 tot en met vers 24. 1 Korinthe 16, vanaf vers 10 tot en met vers 24.
Zo nu Timotheus komt, ziet dat hij buiten vrees bij u zij. Want hij werkt het werk des Heren gelijk als ik. Laat hem dan niemand verachten, maar geleid hem in vrede, opdat hij tot mij komen. Want ik verwacht hem met de broederen. En wat aangaat Apollos, de broeder, ik heb hem zeer gebeden dat hij met de broederen tot u komen zou. Maar het was ganselijk zijn wil niet dat hij nu zou komen. Doch hij zou komen wanneer het hem wel gelegen zal zijn. Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk, doet al uw dingen in de liefde geschieden. En ik bid u, broeders, gij kent het huis van Stefanus, dat het is de eersteling van Achaïe, dat zij zichzelf de heiligen ten dienste hebben geschikt, dat gij ook u aan de zodanigen onderwerpt, en aan een iegelijk die medewerkt en arbeidt. En ik verblijd mij over de aankomst van Stefanus en Fortunatus en Achaïcus, want deze hebben vervuld hetgeen mij aan u ontbrak. Want zij hebben mijn geest verkwikt en ook de uwen. Erkent dan de zodanigen. U groeten de gemeente van Azië. U groeten zeer in de Heere Aquila en Priscilla met de gemeente die te hunne huizen is. U groeten al de broeders. Groet elkander met een heilige kus. De groetnis met mijn hand van Paulus. Indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Maranatha. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. Mijn liefde zij met u allen in Christus Jezus. Amen.
Gods woord wordt bediend uit 1 Korinthe 16 vers 15. 1 Korinthe 16 vers 15. Dan uit Gods woord in onze tekst. En ik bid u broeders, gij kent het huis van Stefanas, en dat het is de eersteling van Achaïe, en dat zij zichzelf de heilige ten dienste hebben geschikt. Prediking. Het thema dat we schrijven boven 1 Korinthe 16 vers 15 is het zichtbare evangelie in het gezin van Stefanas. Het zichtbare evangelie in het gezin van Stefanas. We letten op drie punten. In de eerste plaats op Stefanas als eersteling. In de tweede plaats op Stefanas als vreemdeling. En in de derde plaats op zijn volharding. Dus als eersteling, als vreemdeling en op zijn volharding. Wanneer wij vanmiddag met deze man, zijn vrouw en kinderen, want Paulus spreekt steeds over het gezin van Stefanas, kennis maken, dan denk ik dat ik er niet ver naast zit dat de meesten onder ons deze man niet kennen. Misschien wel eens gelezen, zijn naam wel eens horen vallen, maar wie hij nou eigenlijk is, wat zijn achtergrond is en hoe deze man ook staat in het leven, zal voor de meesten onder ons onbekend zijn. Nou, zo op het eerste gezicht kunnen we eigenlijk niet eens zo heel veel van deze man te weten komen. We weten niet van zijn beroep. We weten niet van het aantal kinderen dat hij heeft. Hij heeft ongetwijfeld kinderen gehad, zoals Paulus het ook benadrukt. Hij heeft het gezin van Stefanas gedoopt. Daar komen we zo meteen nog op terug. Maar daar blijft het dan ook bij. En toch zijn er zo al een heel aantal dingen te noemen waardoor wij deze man ook mogen leren kennen. In de eerste plaats, laten we daar maar gewoon bij beginnen, is deze man een inwoner van de stad Korinthe. Een grote stad in de tijd van Paulus' dagen, een grote havenstad. En zoals dat vandaag de dag nog steeds is, ook in onze tijd en in onze landen, in het Westen en ook in de andere landen. Denk bijvoorbeeld aan een havenstad als Rotterdam, is dat ook een ontmoetingspunt van allerlei verschillende nationaliteit, cultuur. Nou, daar stond Korinthe ook onbekend. Vele mensen uit verschillende landen hadden een intrek genomen binnen de muren van deze stad. Hadden zich gestort in de handel, in de economie. Een tijd waarin Paulus ook werkt in deze stad, wat voor deze stad toen ook een bloeiende tijd was, ook in economisch opzicht. De economie draaide op volle toeren. Maar het was ook een stad wat, en dat is eigenlijk ook logisch als er zoveel verschillende volkeren zijn, ook vele godsdiensten binnen de muren herbergde. Een groot aantal verschillende tempels waren aanwezig in de stad van Korinthe. Wat ook gepaard ging met allerlei grote heidense feesten die op gezette tijden ook in de straten van Korinthe werden gevierd. En in die stad groeide Stefanus samen met zijn vrouw en kinderen op, woonden ze. Het is niet alleen dat deze man in een heidense stad opgroeide, hij draagt ook een heidense naam. Maar dat is het tweede wat vanmiddag opvalt, Stefanus. Zijn naam betekent letterlijk krans. Een hele gebruikelijke naam in de tijd van het Nieuwe Testament. Een naam die je niet zomaar tegenkwam onder de Joden, maar wel onder de Grieken. Denk aan de bekende Stefanus uit Handelingen. Ook iemand die afkomstig was uit de Grieks sprekende Joden. En ouders heeft gehad, wat blijkt ook uit zijn naam, die losgeslagen waren van hun Joodse wortels. Dus de naam duidt ook aan in wat voor sfeer, in wat voor klimaat deze Stefanus in het ouderlijke huis is opgegroeid. Ouders die deze naam aan hun kinderen gaven, spraken daarmee ook een verwachting uit. Onze jongen heet Erekrans. Dan moeten jullie denken, jongelui, aan die grote erekransen die in de sport, in die dagen werden gegeven aan de overwinnaars, vandaag de dag medailles of bekers. Maar in de dagen van Stefanus was dat zo'n erekrans die op je hoofd werd gelegd. Waarmee je aan iedereen kon laten zien dat jij de top had bereikt. Nou, in zo'n gezin is deze man opgegroeid. Ouders die hun kinderen opvoeden voor de wereld. Op zich ook geen wonder, want in de dagen van Stefanus' jeugd was er geen kerk in Korinthe. Die deed pas zijn intrede toen Paulus binnenkwam in de stad van Korinthe en alles aantrof, behalve het christelijke geloof. Er waren dan wel enkele Joden in Korinthe aanwezig en er was ook wel een synagoog. Maar in deze synagoog ontmoette Paulus al snel weerstand, afkeer. Met als gevolg dat hij samen met een aantal mensen uit de synagogen op de markt, op de ontmoetingsplaatsen, daar waar al die andere volken bijeenkwamen, het evangelie ging preken en langzaam maar zeker er ook een kleine gemeente ontstond in Korinthe. En een van de eerste die Paulus doopte, kijkt u maar met me mee, dan moeten we naar het eerste hoofdstuk van deze brief, 1 Korinthe 1, blader eens met me mee terug. Een van de eerste mensen die deze Paulus doopte was Stefanus. Hij komt daar ook op terug in vers 16. Hij zegt daar het volgende, ik lees vanaf vers 14 van hoofdstuk 1. Ik dank God dat ik niemand van ulieden gedoopt heb dan Crispus en Gaius, opdat niet iemand zeggen dat ik in mijn naam gedoopt ben. Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt. Voorts weet ik niet of ik iemand anders gedoopt heb. Deze man kwam dus tot bekering onder de prediking van Paulus. En voegde zich ook met zijn gezin, met zijn kinderen, bij de gemeente van Paulus. Moeten we eens voorstellen. Als je niets anders weet vanuit je voorgeslacht dan alleen maar het heidense geloof. En als het deelnemen aan die heidense feest, en men kon er toen wat van, Er bestond ook een uitdrukking: leven als Korintiërs. Wij zouden vandaag de dag zeggen: leven in de goot van deze wereld, je uitleven. Maar alles mocht. Op zedelijk terrein, ook al was je getrouwd. Waar alles ook door kon. Ook met de jeugd. Met de kinderen, en dat werd normaal gezien. Waar een hele stad aan deelnam. En er komt zomaar op een dag een man binnen die begint te preken. Het woord raakt je hart. En je leven verandert. Met als gevolg dat je samen met je vrouw en kinderen gaat breken met de wereld. Ik weet niet of ze er zijn hier in het midden van de gemeente van Den Wouden. Ik ken ze wel in mijn directe omgeving. Mensen die met een opgroeiend gezin midden uit de wereld kwamen en in de kerk zijn gekomen. Wat voor spanningen geeft dat ook in de opvoeding van de kinderen. Denk aan die vader die zei: dominee, op zondagmorgen lagen mijn kinderen gewoon nog voor de televisie als wij aan het uitslapen waren. Kunt u het begrijpen dat ik dan soms met moeite diezelfde kinderen meekrijg naar de kerk? Omdat ik jezelf eerst heel anders heb voorgeleefd. Nou, daar liep Stefan als ook tegenaan. Kinderen die niet naar een christelijke school gingen. Kinderen die nog nooit uit de Bijbel hadden gehoord op de catechisatie. Kinderen die met hun ouders naar een gemeente gingen, die zich niet kon bogen op een lange geschiedenis zoals de gemeente van Den Wouden of Werkendam. Waar generatie op generatie binnen de gemeente wordt grootgebracht en door genade ook binnen de gemeente mag blijven. Alles was nieuw in Korinthe. En deze man komt met zijn gezin onder de prediking van Paulus, komt tot bekering. Wordt vervolgens gedoopt samen met zijn kinderen. Ik stip dit vanmiddag maar heel even aan vanwege de tijd. Samen met zijn kinderen wordt hij gedoopt. Ook een argument tegen de volwassen doop en voor de kinderdoop. Hij komt onder de prediking van Paulus en dringt het woord op. En dan zouden wij denken tegen die achtergrond, en dan zitten we weer in onze tekst, 1 Korinthe 16 vers 15, dat Paulus dat ook bedoelt met die uitdrukking: ik bid u broeders, vers 15, gij kent het huis van Stefanus, dat hij de eersteling is. En dan vertalen wij dat al heel snel, dat hij dus de eerste was. Of een van de eerste die tot bekering kwam onder de prediking van Paulus, samen met nog een paar andere mensen, wiens namen wij ook kennen vanuit hoofdstuk 1 van deze brief. Nou, Paulus als het ware aan het einde van deze brief op Stefanus terugkomt: herinner jullie je nog die wonderlijke ommekeer in het leven van Stefanus, die voorheen samen met zijn gezin volop in de wereld leefde, en hoe hij als een van de eerste onder mijn prediking tot bekering kwam? Maar dan doen wij het woord van Paulus geen recht als hij spreekt over de eersteling. Dat heeft een andere achtergrond, dat heeft een Bijbelse achtergrond. Nu moeten wij terug naar Handelingen 2, naar het Pinksterevangelie. Het feest van Pinksteren, wanneer de eerstelingen in de tempel worden binnengebracht. Kinderen kennen dat denk ik wel vanuit school. We weten dat in Israël ook tijdens de oogst feesten waren. En als dan de eerste oogst werd binnengehaald en de vrouwen thuis daar brood van hadden gebakken, werden die eerste broden niet op tafel gezet in het gezin om dat te eten, maar werden die eerste broden naar de tempel gebracht, de eerstelingen. Werden aan de Heere voorgesteld als dankoffer. Daarin sprak het volk als het ware de verwachting uit: dit is nog maar het begin van die grote volle oogst die op dit moment wordt binnengehaald van onze veld. Omdat u door de zoenen heen het ook bewaard heeft, het zaad liet ontkiemen zodat het vervolgens ook vrucht mocht gaan dragen. Hier zijn de eerstelingen die wij uit uw handen mochten ontvangen en nu mogen wij delen in de volle zegeningen die ons nog staan te wachten. En die uitdrukking gebruikt Paulus en wordt in het Nieuwe Testament voortdurend gebruikt. En dat heeft ook een grond in het leven van Paulus. Dus had de Heer het niet tegen Paulus gezegd voordat hij naar Korinthe ging dat hij moest gaan, want ik heb veel volks in die stad. Met andere woorden, Paulus, als je gaat arbeiden in de gemeente van Korinthe, zullen er niet zomaar een paar mensen tot bekering komen, of zul je misschien wel de stad worden uitgegooid, zoals je dat elders wel eens is ontmoet. Maar mag je daar arbeiden en zullen verschillende, een groot getal van mensen tot bekering komen, zal daar een gemeente ontstaan. En vanuit die verwachting ging Paulus ook naar de gemeente van Korinthe toe, om het woord te brengen, om zo ook te zaaien op de akker van Korinthe, in de verwachting niet of er oogst zal komen, maar dat er een oogst zal komen. Ja, dat de Heere beloofd had dat er een rijke oogst stond te wachten. En tegen die achtergrond heeft Paulus ook de ambtelijke vreugde gekend toen Stefanus op zijn prediking tot bekering kwam. Het ging niet alleen om het persoonlijke wonder dat had plaatsgevonden, het leven van deze vader samen met zijn kinderen. Maar Paulus hoort daar ook iets van het voorspel. Dat dit nog maar het begin was van die grote oogst van zegen die stond te wachten op zijn prediking. En hij heeft gepreekt in Korinthe. 1,5 jaar lang, voor Paulus doen lang. Mocht de gemeente ontstaan. Er werden ambten ingesteld. Er werd gedoopt. Het avondmaal werd bediend. En toen Paulus vertrok uit de gemeente van Korinthe, werd zijn plaats weer opgevuld. We komen die namen ook tegen in hoofdstuk 1, Apollos. En Petrus, Timotheus, me dunkt predikanten met klinkende namen. Maar zou je zo verwachten, en ik hoop dat u dat aanvoelt, als God dat beloofd heeft, ik heb veel volks in die stad. Als de Heer dan zulke predikanten zendt naar de gemeente van Korinthe, mannen van naam, met veel gaaf, een Apollos, een man die machtig was in het woord, zegt Handelingen. De schriften kon ontvouwen en met gezag het woord kon uitleggen, zodat de mensen ook het aanvoelden. Hier spreekt niet zomaar een man, maar hier spreekt een gezant van Christus. Dan zou je toch verwachten dat in de gemeente van Korinthe een grote bloeiende gemeente aan het ontstaan is. Waar jongeren worden geroepen om de Here te dienen en ook jonge mannen worden uitgestoten om in Gods wijngaard te arbeiden. Zoals dat ook de opzet was van Paulus en vandaar ook die ene bijvoeging. Laten we nog maar eens lezen in vers 15. De eersteling niet van Korinthe, maar van Achaïe. De provincie waarvan Korinthe de hoofdstad was. Dan komen we zomaar iets tegen, jongelui, van een van de zendingsstrategieën van het boek Handelingen. Om eerst het woord te gaan brengen in de centrale hoofdsteden en van daaruit in de kleine plaatsen en dorpen eromheen. Dat Paulus zo ook dat woord had gebracht met verwachting dat niet alleen het woord voet aan grond kreeg in deze goddeloze havenstad Korinthe. Maar dat als daar een gemeente zou ontstaan, er ook jongeren zouden worden geroepen tot de dienst van de Here, die uitgestoten zouden worden om ook in het achterland, achter Korinthe, het woord te gaan verkondigen. En langzaam maar zeker die hele provincie van Achaïe ingewonnen zou worden voor het evangelie en daarmee voor koning Jezus. Maar met alles wat de Heere beloofd heeft en met alles wat de Heere in die wijngaard van Korinthe gedaan heeft, als we de brief van Korinthe op onszelf laten inwerken, dan is het een grote puinhoop geworden. Mag ik zo eens wat dingen noemen vanuit Korinthe? Als daar op een zondag het avondmaal wordt bediend, komen de mensen dronken aan het avondmaal. Er is sprake in de gemeente van Korinthe van incestrelaties. Gemeenteleden die een conflict met elkaar hebben, slepen elkaar voor de rechter. Er is sprake van blokvorming in de gemeente van Korinthe. Een deel heeft liever dominee Petrus en een ander deel kiest liever voor dominee Apollos. Er is een deel dat eigenlijk vroom wil doen en die zegt, geef mij dan maar uiteindelijk Jezus zelf. En ze zouden nog even door kunnen gaan. En het gaat me nog niet eens om het noemen van die dingen. Maar plaats dat is tegen de achtergrond van Paulus' verwachting. Ik heb veel volks in die stad. Je proeft als het ware al lezend in die eerste brief aan Korinthe, en lees dat nou eens thuis. Je proeft als het ware ook de worsteling van deze dienstknecht. Heb ik me niet vergist in de gemeente van Korinthe? En daarmee in de Heere zelf. Vanuit die bewogenheid klimt Paulus in de pen. Hij richt deze brief aan de gemeente te Korinthe. Je hoort als het ware al lezend de pijn die doorklinkt in het hart van Paulus. En als u in moet gaan op situaties in de gemeente van Korinthe, dan proef je aan de ene kant de liefde, maar ook de scherpte van diezelfde liefde. Keer op keer wijst hij de gemeente niet op zichzelf en ook niet op die andere dominees, maar op het woord, de prediking van het woord. Maar nu maar eens terug naar Stefanus. Stefanus gaat met zijn vrouw en kinderen naar die gemeente. Nou, er zitten hier vaders en moeders met opgroeiende kinderen. Stel jezelf dat eens voor. Dan zit je daar in de gemeente van Korinthe met je gezin. Die jongen van je die naast je in de kerk zit, tot aan zijn 15e deed hij volop mee in de wereld. Vader en moeder kwamen tot bekering. Hij gaat nu mee naar de kerk. Die eerste periode, dat was een periode van zegen. Maar daarna begonnen de problemen in Korinthe. De jongen ziet het ook dat er dronken mensen aan het avondmaal zitten. En hij hoort ook de gesprekken in de hal van de kerk. Hoe mensen spreken over dominees. En dan komt die jongen thuis. Vader, moet je eens luisteren. Dan gaan we wel naar die kerk. Dan moet je zien wat er gebeurt. Wat zou dat hebben uitgewerkt bij Stefanus zelf? Zeker wat door genade in het hart van iemand is gelegd, dat haalt niemand er meer uit. Wat door God in het hart is gelegd. Maar deze man ziet het ook aan. En Paulus vermeldt ook over deze man, dat zijn de laatste versen van hoofdstuk 16, dat hij met de situatie van de gemeente van Korinthe naar Paulus toe is gegaan, samen met nog een aantal andere mensen, als vertegenwoordigers van de gemeente zelf. Deze man is volledig op de hoogte van al die dingen die gebeuren in de gemeente van Korinthe en hij brengt dat bij Paulus neer als de nood van die gemeente. Maar zou die man daar zelf ook nog nooit nood over hebben gehad? Zou het hem niet door zijn hart zijn gegaan? Zou die ook niet iets kennen van de tranen die Paulus liet vallen toen hij de berichten vanuit de gemeente van Korinthe hoorde? Stefanus, een eersteling van die grote oogst. Maar het lijkt wel alsof de orkanen die gaan over de gemeente van Korinthe die grote oogst aan het verwoesten zijn. En als Paulus dan die brief heeft geschreven, dan laten we de tekst maar eens op de voet gaan volgen, gemeente. Als Paulus dan die brief heeft geschreven waar al die dingen, ook die pijnlijke dingen vanuit de gemeente van Korinthe aan de orde zijn gesteld. Dan in één keer aan het einde van die brief komen dan die opmerkingen van Paulus die wij meerdere malen ontmoeten in zijn brieven. Bijvoorbeeld vers 13. Waakt en staat in het geloof. Houdt u en zijt sterk dat alle dingen door de liefde geschieden. En in één keer houdt hij als het ware even zich stil met zijn pen. En hij zegt het dan met grote klem. Ik bid u broeders. Het staat letterlijk in het Grieks. Ik smeek u broeders. Gij kent het gezin van Stefanus. Waren deze mensen onbekend dan in de gemeente van Korinthe? Of dat Paulus dat bij wijze van spreken doet. Jullie weten nog wel dat gezin van Stefanus, maar dat verloop van tijd is verhuisd. Dat is als het ware aan de vergetelheid ontrukt en nog eens één keer onder de aandacht brengt. Nee, Stefanus was nog steeds lid van de gemeente van Korinthe. Ging nog steeds naar de kerk. Om het woord te horen. Maar Paulus gebruikt als het ware dit gezin van Stefanus om aan de hand van dat gezin in één keer nog duidelijk te maken waar het hem nou om gaat in die gemeente van Korinthe. Nou, waar gaat het Paulus dan om? Laat het maar eens zien. Ik bid u, broeders, gij kent het huis van Stefanus, de eersteling van Achaïe, dat hij zichzelf aan de heilige ten dienst heeft geschikt. Ik zal dat dus letterlijk vertalen, ook voor onze jongeren. Er staat letterlijk het volgende, dat hij zichzelf onderworpen heeft aan de heilige om hen te dienen. Hij is bij wijze van spreken van die vooraanstaande positie in de gemeente van Korinthe afgegaan door zijn knieën gegaan om onder de ander te kunnen komen en hen te dienen. Nou, dominee, hoor ik iemand zeggen, dan leest u de tekst vanmiddag toch niet goed. Dan heeft Stefanus het eigenlijk wel makkelijk, want hij heeft zich ondergeschikt aan de heilige. Dat zijn natuurlijk zijn vrienden, de kinderen van God, de mensen die de Heere vrees, en dan is het nog wel makkelijk. Als deze mensen in het dagelijks leven ook goed liggen, dan is het toch ook niet moeilijk om hen te dienen. Om aandacht aan hen te schenken. Om zorg en liefde aan hen te geven. Maar dan moet je vanmiddag wel even dat woord heilige lezen in het licht van Gods woord. Ook in het licht van 1 Korinthe zelf. Paulus gebruikt dat woord heilig in deze brief bewust niet om daarmee alleen maar Gods kinderen aan te duiden. Mensen die bang zijn en waken voor de zonde en hun leven als het ware voortdurend willen laten richten naar het woord van God. Die de wereld ontvlieden en van de zonde afstand houden. Nou zeker, dat kwam ook naar voren in het gezin van Stefanus. En dat had in de tijd van Stefanus ook hele grote consequenties. In de gemeente van Korinthe een beroep uitoefende, dan was je automatisch lid van een vakbond. Daar kreeg je voordeel van. Maar je had ook verplichtingen. Om de zoveel tijd, en denk even aan de gilde in de tijd van onze middeleeuwen. Om de zoveel tijd hield die vakbond ook een groot offerfeest in de tempel. En dat werd jij als lid verwacht. Om deel te nemen aan die feest. Om ook offers te brengen. En vervolgens samen met je collega's en hun gezinnen op te gaan in dat feest ter ere van die afgod. En wanneer je niet kwam, werd je als lid gerooieerd. Uitgeschreven. Vervielen al je voordelen. En moest je maar voor jezelf gaan zorgen. Nee, de wereld had gemerkt dat de Stefanus tot bekering kwam. Ze konden opeens niet meer met Stefanus grapjes maken en lol trappen. Stefanus was met zijn gezin anders in het leven komen staan. Dat betekent niet dat je dan alleen maar vijanden krijgt rondom je, maar dan kun je niet meer met alles meedoen. En ik hoop dat u dat ook herkent. Tuurlijk heb je fijne collega's. Maar het zijn niet je vrienden. Aan wie je ziel en zaligheid verbindt. Natuurlijk heb je fijne schoolvrienden. Maar ze horen als het goed is ook een keer nee. Dat kan ik niet, dat wil ik niet. Stefanus was niet alleen een vreemdeling voor de wereld geworden. Stefanus was met zijn houding ook een vreemdeling in de kerk, in de gemeente geworden. Doordat hij de heilige wilde dienen. Als je dat woord scherp wil krijgen, jongelui, dan moet je nog maar eens thuis 1 Korinthe 1 gaan lezen. Die eerste vers. Als Paulus de hele gemeente van Korinthe aanspreekt, dan zegt hij aan de geroepen heiligen in de gemeente van Korinthe. De uitverkoren. En dat bedoelt hij niet aan de kinderen van God daar ergens in de gemeente van Korinthe, die dan nog zijn overgebleven, ondanks de grote zorgen en problemen in de gemeente van Korinthe, die eigenlijk als het ware op het punt staan om al te vertrekken vanwege de goddeloosheid, bijvoorbeeld aan de avondmaalstafel in de gemeente van Korinthe. Dat in deze brief hen als het ware appelleert om het hart bindt om te blijven bij de gemeente, maar in die aanspraak richt hij zich tot de gehele gemeente, ook tot die dronken mens. Ook tot die mensen die hun medegemeenteleden voor de rechtszaal sleep. Aan de heiligen in de gemeente van Korinthe. Nee, die mensen zijn dus niet heilig omdat ze heilig leven. Die mensen zijn heilig omdat ze leven onder het woord dat heiligt. Dat was nou een van de problemen in van de gemeente van Korinthe. Zodra die mensen daar begonnen te spreken over de dominees, verliesten ze dat uit het gezicht. Het woord heiligt de gemeente. Het woord bindt samen. En een van de weinige mensen in de gemeente van Korinthe was een man als Stefanus, die dat in praktijk ging brengen. Die onderwierp zich aan de gehele gemeente om hen allen te dienen. Nou, zomaar een vraag, gemeente. Is dat nou je gezin? Lijkt daar nou je leven op die houding van Stefanus? Jezelf onderwerpen aan de gehele gemeente. Door hen te dienen. Mag ik het dan eens heel concreet maken? Als je die problemen in de gemeente van Korinthe op jezelf laat inwerken, dan valt het hier nog best mee. En toch lukt het Stefanus om te knielen voor die anderen. Hoe kan dat? Zeg, is dat nou ook uw vraag geworden? Hoe kan dat? Niet hoe doen zij dat? Hoe kan ik dat nou doen? Zo gaan lijken op een man als Stefanus. En realiseert u zich dan even tussen twee haakjes wat voor achtergrond die man heeft? Uit het heidendom. Geen catechisaties. Geen christelijke school. Paar jaar nog maar in de kerk. En hij vertoont in zijn houding, ja, wat vertoont hij in zijn houding? Het beeld van zijn meester. Dan luisteren naar de brief van Paulus, gemeente. En ik hoop dat u vanmiddag ook zo meeluisterend al ruisend naar de brief van Paulus. Zie ik daar niet in één keer die heilige Stefanus naar voren komen. De man die het uiteindelijk toch wel goed doet in de gemeente van Korinth. Nee, in zijn leven zie ik langzaam maar zeker de trekken van hem naar voren komen. Van Christus zelf. Die zichzelf ten doel stelde om te buigen onder die ander door hen te dienen. Mag ik u eens meenemen? En Stefanus heeft dat gehoord in zijn leven. Juist rondom de avondmaalstafel in de gemeente van Korinthe. Mag ik u eens meenemen naar dat laatste avondmaal waar de Heer Jezus samen met zijn discipelen verkeert. Als ze allemaal zijn binnengekomen en alles staat aangericht aan de avondmaalstafel, dan wordt er een moment van stilte als het ware. En Petrus kijkt naar Johannes en Thomas die kijkt met een schuin oog naar Jacobus. Iedereen zit eigenlijk te wachten op het moment dat de ander gaat opstaan en door de knieën gaat om de voeten te wassen. En in die stilte rijst er opeens één op wiens naam is de meester. Ik ben toch uw meester, had Christus daarvoor gezegd, en gij zijt mijn dienstknecht. Die het kleed van de meester aflegt en zijn slavenkleed omgort. En door de knieën gaat. Om één voor één in de weg van zelfverloochening de voeten van zijn discipelen te gaan wassen. Stefanus had dat evangelie niet alleen gehoord. Maar hij had ook gebeden. Om de toepassing van dat woord in zijn leven. En hier in de opstelling van deze man in de gemeente van Korinthe zien we de vrucht van die prediking. Hij verloochent zichzelf en offert zich op aan die ander. Stefanus, wiens meester is Christus. Zomaar eens een vraag aan u, wanneer heb je nou voor het laatst gebogen? Voor die ander. In je binnenkamer. Je ging bidden. Ik herinner me een situatie in mijn eigen gemeente. Er waren mensen die me op mijn ziel hadden getrapt. En op een middag stond er een ouderling op de stoep. En die zei, dominee, u zult toch terug moeten. U heeft gelijk. Ze hebben ongelijk. Maar en toen kwam het, 1 Korinthe. Waarom leidt gij liever geen ongelijk? Ik geef dat zomaar eens mee ook aan de gemeente, dat mag toch wel. Lees eens die meditatie van dominee Bakker over die tekst. Waarom leidt gij liever geen ongelijk? En we legden het in het gebed neer. En toen ik daar kwam, hoefde ik niks meer te zeggen. Maar was mijn meester al voor geweest? De gemeente, dat kan toch? Waarom zou dat hier ook niet kunnen? Stefanus vertoont het beeld van zijn meester. Let eens nog een keer op Christus zelf. Als hij daar de voeten van zijn discipelen wast. En vervolgens weer gaat zitten en het tegen hen zegt rondom die avondmaalstafel, nota bene, terwijl de Heer Jezus nadrukkelijk heeft gezegd dat in diezelfde nacht hij verraden zal worden. En dat hij door de Romeinse soldaten in de ketenen zal worden geslagen en zal worden weggenomen om gekruisigd te worden. Dat de Zoon des Mensen veel zal moeten gaan lijden en gaan sterven. En alles rondom die avondmaalstafel daarvan spreekt dat lam dat daarop ligt en geslacht is, gebroken wordt en ook uitgedeeld zal worden aan de discipelen door hun meester. Alles spreekt van de zelfverloochende liefde van Christus zelf. Dan zou je toch denken op een moment als de voeten van Petrus, Johannes, Jacobus en Thomas gewassen worden, dat deze mensen als aangeslagen mens gebroken daar zitten aan het avondmaal. Maar het treft me iedere keer weer opnieuw. Als je Lucas erop naleest, dan zie je direct daarna dat die discussie ontstaat onder de discipelen. Wie van hen de meeste zal zijn. Nota bene, daar heeft er letterlijk één over de grond gekropen in die avondmaalzaal. De voeten gewassen. Ze hebben het gezien wat het evangelie is. En zelfs de discipelen blijven dezelfde. Wie van hen de meeste zal zijn. Zeg, worstel jij daar nou ook zo mee? Dat je het woord hoort. Dat je de zaken weet. Maar dat je je hart zo tegen hebt. Dat niet wil buigen voor die ander. Het zou de zegen zijn, joh, als je daar eens mee vast ging lopen, ook met jezelf. Dat dat nou de nood wordt. In eigen huis, in eigen leven. Dan gaat de hand toch op de mond. Dan gaat de vinger niet meer naar een ander. Maar op de borst. Naar de Heer. Nou, dominee, hoor ik iemand zeggen, ik worstel ermee. En ze zijn er. Hier in de gemeente van Den Wouden. Ik weet het, die ermee worstelen. Maar hoe kan ik dat nou veranderen? Nou, leest u eens met me mee naar Gods woord. Kijkt u nog eens één keer met me mee. Ik bid u, broeders. Gij kent het huis van Stefanus. Het is de eersteling van Agaai, dat zij zichzelf aan de heiligen ten dienst hebben geschikt. Hij staat in dienst, ja niet van die heiligen ten diepste. Hij staat in dienst van zijn meester. En is daarom de dienstknecht van zijn naast. Zoals Paulus dat later zegt, ook in de gemeente van Filippi in hoofdstuk 2. De Heere Jezus, die in de hemelse heerlijkheid gezeten was, die deelde in de majesteit van God. Het geen roof heeft geacht, terwijl hij Goden even gelijk was, zich onder te werpen als mens onder de gevolgen van de zonde. En een dienstknechtgestalte aangenomen hebbende, heeft hij niet zijn vader alleen gediend, maar heeft hij zijn naaste gediend, terwijl dat ook uiteindelijk hem bracht aan het kruis van Golgotha, een dingend leven dat voortdurend alleen maar zichzelf aan het opofferen was. En uiteindelijk ook daadwerkelijk eindigde in die zelfopoffering aan Golgotha. Stefanus deed het belangeloos voor de mens, omdat hij besefte dat zijn meester er belang bij had. Omdat hij in zijn leven het beeld van Christus moest gaan vertonen. Begrijpt u nou ook de klem van Paulus als hij als het ware aan het einde van die brief in één keer nog terugkomt bij die gemeente. En als het ware smekend toeroept, ik bid u broeders. Laten we dan vanmiddag ook de tekst eens op het woord gaan afluisteren. Ik bid u broeders. Hij richt zich in de eerste plaats heel direct tegenover de kerk uit in de gemeente van Korinthe. En van daaruit naar de gemeente zelf. Zie dan eens naar dat gezin van Stefanus. Ja, in de hele situatie in de gemeente van Korinthe hadden de mensen dat uit het oog verloren. Stefanus stond ook niet met zichzelf op de voorgrond. Zijn naam ontbrak ook in de hoofdstukken die gingen over rechtszaken. Zonde, tweedracht. Daar miste je de naam van Stefanus. Maar toen het kwam op het dienen, toen kwam hij opeens in beeld. Stefanus. Dat is nou een gezin waar Christus woont. En waar het beeld van Christus zichtbaar wordt. Ja, Paulus ziet dat niet alleen aan, hij ziet dat ook voor zichzelf aan. Een brief waarvan hij zegt, 1 Korinthe, dat hij het met tranen, wenend geschreven heeft. als oudherder en leraar van deze gemeente. Die de mensen bij naam kent. Die met hen geweend heeft rondom het graf. Met hen blijdschap heeft gehad tijdens een bruiloft. Die de nood en de zorgen van de gemeente ook in stilte in de binnenkamer heeft gedragen voor God heeft neergelegd. Die gebukt gaat onder dat alles. Maar Gode zij dank en je hoort hem als het ware aan het einde van die brief niet in de mineur eindigen, in de zwaarmoedigheid. Alsof die gemeente van Korinthe het dan maar zelf moet gaan uitzoeken. Maar hij zegt het met grote klem. Kijk nog eens één keer met me mee in deze brief vanaf vers 15. Ik bid u broeders, gij kent het huis van Stefanus, dat het is de eersteling van Achaïe. En dat zij zichzelf aan de heiligen ten dienst hebben geschikt. Dat gij ook u de zodanige onderwerpt en een iegelijk die mede werkt en arbeidt. Ik verpleit mij over de aankomst van Stefanus, van diezelfde man. Als een eersteling van die grote oogst die uiteindelijk ook binnen zal worden gebracht vanuit de gemeente van Korinthe. Paulus ziet daarin iets oplichten als het ware, niet van de vrucht van zijn bediening, maar van de trouw van zijn meester van Christus in de gemeente van Korinthe zelf. Dat te midden van de ravage die hij aantreft in de gemeente van Korinthe en die hem ook wordt verteld door mensen als Stefanus, waarbij je al luisterend als het ware de moed in de schoenen zou zinken en de gedachte je overmand, komt daar nog ooit wel iets goeds van terecht. Hij in het leven van Stefanus ook de trouw van Christus ziet oplichten en schitteren. Niet feilen in zijn trouw. Nog zijn verbond zal schenken. Dat het woord, ondanks alles wat er plaatsvond in de gemeente van Korinthe, doorwerkte. En ook mensen als Stefanus werden gebruikt om zichtbaar het evangelie te verkondigen in die gemeente van Korinthe. Daar lag als het ware het begin van de ommekeer ook in de gemeente van Korinthe. Waarop Paulus in die tweede brief aan de gemeente van Korinthe ook zijn dankbaarheid en zijn vreugde kan uit. Omdat God in het midden van die gemeente een geest van verootmoediging heeft uitgestort over de gehele gemeente. Zodat men voor God in de nood kwam. De schuld werd toegeëigend en uitgesproken tegenover de Heer. En Stefanus, terwijl hij dat zelf niet eens bedoelde nog voor ogen had, door de hand van Christus gebruikt werd om als het ware in de gemeente van de Korinthe deze mensen een spiegel voor te houden. Zie eens op dat gezin. Dat zichzelf verloochent. Door de ander te dienen. En daarin de voetstappen van Christus te drukken. Kijk, dan is er hoop en uitzicht voor een gemeente, ook in onze tijd. En ook voor u als gemeente. Als het woord niet door een ander, maar door u zichtbaar wordt verkondigd. Amen.